Gemeente, er zijn vooraf nog twee afkondigingen. De eerste is dat morgen om 7:00 tot 7:30 s'avonds is er verkoop van collectebonnen. Dat is morgenavond van 7 tot 7:30. En dan aanstaande donderdag is er de Bijbellezing. En dat begint om 7:45, maar in principe doen we dat alleen via livestream. En dat doe ik vanaf hier de kansel, daar kan het ook goed opgenomen worden. Dus dat is aanstaande donderdag 7:45, de Bijbellezing via de kerktelefoon en livestream. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 42, het eerste vers. Tijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Lucas hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. Lucas hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. En Jezus ingekomen zijnde ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zei tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zei tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zei tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente, met de woorden van de 12 artikelen van het geloof, de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. Psalm 67, het tweede vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij mediteren over zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk in zondag 25, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt, door de verkondiging van het Heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. O eeuwige en liefdevolle God, zo geeft u het ons dat wij opnieuw in uw huis mogen samenkomen, of dat wij thuis met de gemeente verbonden mogen zijn. Heer, opnieuw schenkt u ons dit voorrecht. En wij danken u voor al uw goedheid, waarmee u ons overlaat, dat er vele profeten verlangd hebben te horen de dingen die wij horen, maar zij hebben ze niet gehoord. Zij hebben met reikhalzend verlangen uitgezien naar de vervulling van hun eigen woorden, maar de profeten hebben het niet gezien nog gehoord. En u schenkt het ons. En voor velen van ons schenkt u het al zo lang. Zo vaak zijn wij onder de verkondiging van uw woord geweest. En zo willen wij u daarvoor danken, voor dat grote voorrecht. Maar nu zal het er wel op aankomen, Heere, dat er waarachtig geloof in onze harten zal zijn. Niet een historisch geloof alleen, geen tijdgeloof of een wondergeloof, maar het gaat wel om dat ware zaligmakend geloof. En wij lezen in uw woord voorbeelden van hen, ook gemeenten, waar er wel een zeker geloof was, maar het was geen zaligmakend geloof. En zo gaat het erom, Heere, dat wij die ook onder het woord mogen zijn, dat wij een waarachtig geloof oefenen. En dat de vruchten van dat geloof ook gezien mogen worden in ons leven. En nu bent u de God die spreekt en het is er. En zo hebt u gesproken. En de zon en de maan waren er. En de sterren ook. En zo hebt u gesproken, Heere. En u hebt de planten geschapen. De vogels, de dieren, de vissen. En toen hebt u de mens geboetseerd uit het klei der aarde en hem de levensadem ingeblazen. En zo werd de mens een levende ziel. En hij kende u en hij eerde u en diende u. Maar de mens kwam onder verleiding en heeft zich bewust ook overgegeven aan die verleiding. Heeft God gesproken? Is het woord van God wel waar? En zo kwam de mens tot afval. En zo kwam allerlei ellende en de dood in deze wereld. En nu bent u in uw goedheid bezig om weer door datzelfde spreken mensen te vernieuwen, te veranderen, te bekeren. En zo hebt u het gedaan, Heere Jezus, hier op aarde. U hebt gesproken tot doden. En de doden hebben gehoord. En ze kwamen tot leven. En zo spreekt u nog tot dode zondaars harten. En doden zullen horen de stem van de levende God. En die die woorden horen zullen leven door het waarachtig geloof. Heere, wil in dit komend jaar tot ons spreken door uw woord en door de machtige werking van uw Heilige Geest. En laten wij ons ook stellen onder uw woord, ook onder de zondagse prediking. We hebben het zojuist beleden dat u het geloof werkt door de verkondiging van het evangelie. Laten we ook als gemeente trouw mogen zijn in deze coronatijd om toch thuis mee te luisteren. En ons te zetten onder de verkondiging van dit evangelie. En wilt u, Heere, dat woord zegenen aan onze harten, ook het woord van vanavond. En wilt u spreken en het eeuwige leven schenken. Heere, gedenkt u heel de gemeente. Gedenk hen die ziek zijn. Of hen die zich zorgen maken. Ook over het virus. Die zichzelf in een lockdown geplaatst hebben. Misschien wel bijna een jaar lang. U kent hen. Ontfermt u zich over hen, Heere. En schenkt u geloof en vertrouwen op u. En wilt u genade geven. Heere, genade om bewaard te worden voor ziekte. Maar ook genade om genezen te worden wanneer er ziekte is. En wij danken u dat u de gemeente bewaard hebt. Dat er geen uit ons midden door deze ziekte, door dit virus is weggenomen. Ook dat is een bijzondere zegen en een gunst, als wij het weten van andere gemeenten, waar gezonde mensen geveld zijn door dit virus. U bent ons voorbij gegaan en daar danken wij u voor. En wij bidden u, Heere, wil nog in ons midden zijn en met ons optrekken, ook in dit nieuwe jaar. Dat wij achter u aankomen. Dat we leren ons kruis op ons te nemen en u te volgen. Luisterend naar uw stem. Heere, zegen zo de jongens en de meisjes. De jongeren. Zegent u de ouderen. Gedenk hen in het volle leven. Wil ook leerkrachten sterken. Wanneer nu de lockdown het anders wordt en toch onderwijs gegeven moet worden aan de leerlingen. Geef hen kracht, zij het voor het basisonderwijs of voor het voortgezet onderwijs. Geef u kracht en genade en geef dat de jongeren goed zullen meedoen thuis. En zullen begrijpen dat u het ook wilt, dat ze meedoen met het onderwijs. En ook daar hun best doen, omdat u wilt dat wij onze talenten zullen gebruiken. Gedenkt u het verzorgend personeel, dokters, verpleegsters, verplegers. Ja, Heere, gedenk hen al en geef bewaring en kracht. En wilt u geven dat de medische zorg voortgezet kan worden. Ontferm u over onze regering. Hen die in hoogheid gezeten zijn, geef hen wijsheid, ook met beslissingen die genomen moeten worden. Gedenk onze minister-president en de afgevaardigden in de Kamer. Heere, geef dat er recht en gerechtigheid mag plaatsvinden en dat het zoutend effect van uw woord nog steeds merkbaar mag zijn in ons land en onder ons volk. Wees u bij de politie, bij de gezagsdragers, waar het ook soms gevaarlijk voor is. Bescherm hen, geef hen genade en uw nabijheid. Ontferm u over deze wereld in nood, Over die landen waar slavernij is. Over die landen waar verdrukking is. Waar marteling is. Waar oorlog is. En andere verschrikkingen. Heere, wilt u uitkomst geven. Ook aan hen die honger hebben. En die in bittere armoede leven. Wilt u hulp geven en ontferming schenken. Gedenk, Heere, de grootte van deze aarde. Laten zij beseffen dat zij onder uw gezag staan. En wil geven, Heere, dat de wereld vrede bewaard mag blijven. En wilt u ons land en heel onze wereld behoeden en bewaren voor oorlog en voor ellende en ontbering. Al hebben wij dat wel verdiend. We bidden u, Heer, uw ontferming over het volk Israël. Heere, u bent toch steeds hun God. Wilt u hen tot bekering leiden? En wij vragen u, Heere, opnieuw. Of u de geest der genade en der gebeden wilt uitgieten over Israël. En dat ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En dat er een geween mag zijn onder dat volk. En dat zij u, Heere Jezus Christus, zullen omhelzen door het geloof. Waartoe hebt u dat volk bewaard de eeuwen door? Heer, u verlaat toch nooit het werk uwer handen. Ze zijn uw werk. En wat hebben zij aan welvaart en aan technisch kunnen en aan talenten wanneer u er niet in bent? Heere, wil toch uw genade en geest uitgieten over dat volk. Wilt u de verkondiging van uw woord heel de wereld door zegenen, door radio, door literatuur en boeken, door het onderwijs wat gegeven wordt. Heere, laat toch heel de wereld van u mogen horen, tot eer van uw naam. Dank u dat wij dit alles voor u mogen neerleggen. Dat we elkaar u mogen opdragen. En zo danken wij u, Heere, dat u dezelfde bent, ook nu. In 2021. Hoor ons bidden. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 63, het eerste vers. 63, vers 1. Geliefde gemeente, zo mogen we weer uit de catechismus spreken. Door allerlei bijzondere diensten en door ruilingen is een paar weken niet geweest. En waarschijnlijk de komende paar weken ook weer niet. Het is best jammer, de Heidelberger catechismus is zeer leerzaam. Het is ook altijd weer nieuw. Het valt me ook op in de gemeente dat in de kerken en deze gemeente en andere gemeenten dat de catechismusprediking gewaardeerd wordt. Het wijst ons op het woord van God. En het woord van God is een fontein van alles wat goed is. En Johannes zegt, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. In Johannes 1, vers 16. En zo kunnen we ook de catechismus betitelen, dat daar zoveel in staat. En zoveel wat uitgewerkt kan worden. Het is ook een summa, een samenvatting van het woord van God. Zo zijn ook de belijdenissen bedoeld. Niet zomaar enkele aspecten van het woord. En dat daarnaast ook andere aspecten zijn. Nee, de drie formulieren van eenigheid zijn bedoeld als een samenvatting van Gods woord. Daarom gaat het in Gods woord. Daar wordt het samengevat. En als wij het woord van de Heere zien, dan zien wij God de Vader, die vol liefde is, die barmhartig is, groot van geduld en rijk in goede tierenheid. En we hebben in de afgelopen weken ook overdacht hoe lief God de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij is liefde. En zo zien we ook in het woord van de Heere over Christus Jezus en door hem dat al Gods genade verdiend wordt, dat al Gods goedheid en barmhartigheid ons toevloeien door Christus. Want wij verdienen geen zegeningen. Wij hebben gezondigd, maar door de Heer Jezus Christus worden zondaren bij God aangenomen. En zo zien wij in Gods woord ook de Heilige Geest beschreven. En daar willen wij meer van horen, ook in deze preek. Maar de Heilige Geest, hij schenkt al de verdiensten van Christus in het hart. Hij wekt het hart op tot liefde tot de Heere. De Geest van God werkt als een waterstroom. Zoals Jesaja 44 zegt, ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zo zien we in dat woord van God ook de heerlijke boodschap van het heilig evangelie. En dat al de beloften en al de vriendelijke uitnodigingen van het evangelie ons voorgehouden worden. En zo zien wij in dat woord van God ook de kerk als een wonder die er altijd geweest is, vanaf het verbroken paradijs tot op de dag van de wederkomst van Christus. Die kerk zal er altijd zijn. En zo zien we vanuit het woord van God ook licht geworpen op de toekomst, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wij zien ook in dat woord van God de sacramenten. En dat is ook zo vol onderwijs, waarin de sacramenten een fontein zijn van troost en zegen. Ze zijn tekenen en zegelen van Gods beloften. Zij versterken het geloof, helpen om door het geloof en in vertrouwen op God te leven. En zo zijn wij in de catechismus nu toegekomen aan de sacramenten. En in de komende weken, wanneer er weer gelegenheid is, dan hopen we dus daarop ons te richten. Maar dan begint deze zondagsafdeling in vraag 65 een zeer belangrijke vraag, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk geloof? Dus in de eerdere zondagsafdelingen zagen we dat, worden alle mensen behouden? Nee, alleen zij die een waarachtig geloof hebben. En heeft de catechismus ons uitgelegd wat een waarachtig geloof is. En nu vraagt de catechismus dan, maar hoe komt een mens aan dat geloof? En dan is het antwoord, dat komt van de mens zelf. Nee, nee. Het geloof komt van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt het geloof in onze harten door de verkondiging van het Heilig Evangelie. En de Heilige Geest versterkt het geloof door het gebruik van de sacramenten. En voor we dan over de sacramenten willen gaan spreken, wijst de catechismus ons op het werk van de Heilige Geest. Daar hebben we eerder over nagedacht in zondag 20 van de catechismus. Daar ging het specifiek over de Heilige Geest. Maar daar was niet alles gezegd. Er is nog veel meer te zeggen over de Heilige Geest. Al is het wel samengevat in zondag 20. Maar nu gaat de catechismus ons meer onderwijs geven over dat heerlijke werk van de Heilige Geest. En met name dat Hij het is die het geloof bewerkt. En Hij versterkt het geloof door de sacramenten. Dus als wij zien op dit bijzondere werk van de Heilige Geest, dan zien we dat in trinitarisch perspectief, dat God de Vader het is die de weg en de manier van zalig worden heeft uitgedacht. Hij is de bron. En God de Zoon heeft het zalig worden mogelijk gemaakt. Hij heeft het verdiend door zijn lijden en sterven. Maar het is God de Heilige Geest die daadwerkelijk die verdiende zaligheid schenkt, toepast, uitwerkt in het hart. Doordat mensen werkelijk Christus gaan omhelzen. En dat ze zalig gemaakt worden. En dat gaat de catechismus zo hier benadrukken. De Heilige Geest, Hij schenkt het geloof. Bewerkt en versterkt het. En dat doet de Heere door middel van het woord. De sacramenten bewerken geen geloof. Het is dus niet dat iemand die onbekeerd is, denkt, ik kan wel aan het avondmaal gaan, dat zal het geloof bij mij bewerken. Dat gebeurt niet. De Heilige Geest bewerkt het geloof door het woord. En de Heilige Geest versterkt het geloof door het woord. En daarnaast versterkt de Heilige Geest het geloof door de sacramenten. Een sacrament geeft niets meer dan het woord geeft. Het woord is primair. En een sacrament is bijkomend. Een sacrament, ook de viering van het avondmaal, heeft niet een bijzondere zegen boven het woord. Nee, het woord is primair. En een sacrament is zonder het woord niets. En het woord is zonder het sacrament nog steeds alles. Daarmee mogen wij de sacramenten niet verachten en niet negeren, want de Heer Jezus heeft ze ingesteld opdat wij ze gebruiken zouden. Ook het avondmaal. Maar dan op de wijze zoals de Heer zelf gezegd heeft. En door het gebruik van de sacramenten wil de Heilige Geest het geloof wat er is, wat Hij eerder gewerkt heeft, versterken. Dus hier spreekt de catechismus eerst over die praktische vraag waar velen van ons ook mee worstelen. Waar komt het geloof vandaan? Hoe bewerkt de Heilige Geest het geloof in het hart van een mens? Ja, we weten, het komt van de Heilige Geest. Het is Gods gave. Het geloof, zalig door het geloof, dat niet uit u, het is Gods gave. God bewerkt dat. En wie bewerkt dat dan? De Heilige Geest. En hoe bewerkt de Heilige Geest dan het geloof? Hoe gaat dat? Nou, het mag vooraf heel duidelijk zijn. Dat geloof is geen erfgoed. Het is niet wanneer u een godvrezende vader gehad hebt, dat daarmee automatisch u ook een godvrezend persoon wordt. Het gaat niet automatisch door van de vaders op de kinderen. Het geloof komt ook niet tot stand door een dominee. Of door een ambtsdrager. Als ik maar die dominee beluister, nou, als je daar naartoe gaat, ik kan het zo goed zeggen, ja, dat zal het geloof bewerken. Nou, het kan zijn dat een dominee door Gods genade en kracht bepaalde indrukken maakt bij iemand. Maar die indrukken zullen weer vervluchtigen en na een week zijn die indrukken ook weer weg. En gaan we op de oude voet verder. De Heilige Geest alleen bewerkt het geloof. Niet een ambtsdrager of een dominee. Charles Spurgeon, u kent dat wel, was, meen ik, 15 jaar. En toen kwam hij liep al jaren met zijn ziel onder zijn arm. De Heer heeft een heel bijzondere weg gegaan met Spurgeon. Als u zijn levensbeschrijving leest, kan ik u aanraden. Toen liep hij met zijn ziel onder zijn arm en hij ging in een Primitive Baptist Church. Zo in de winter. En toen was het een heel eenvoudige prediker. Hij wist de naam ook niet eens van die man. Maar dat was een middel tot de bekering van Spurgeon. Jonge man, zie op Christus. Look unto Christ. En ik keek Spurgeon aan, die zat daarachter in die eenvoudige woorden. Ben door Gods geest binnengebracht. En hij verliet het kerkgebouw als het ware juichend. Ja, het ligt niet aan een dominee. Een dominee moet wel zijn best doen natuurlijk. Daar gaat het niet om. Maar het ligt aan de Heilige Geest. Paulus zegt er ook zelf, wie is Paulus en wie is Apollos? Anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt. En dat gelijk de Heer aan een ieder gegeven heeft. Nee, het geloof komt van God. En dan denken wij aan God de Vader. Ja, aan God de Vader. Want niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekke. En wij denken aan de Heer Jezus Christus. Niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren. Maar juist in het bijzonder is het de Heilige Geest die de genade van God krachtig toepast in het hart. Denk maar aan de Pinksterdag, toen de Geest werd uitgestort. Er kwamen 3000 mannen tot bekering. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daar legt de catechismus hier de vinger bij. Het is het werk van Gods Geest, het hart om te buigen naar God toe. Het hart, dat is het centrum van ons leven. De Heilige Geest komt in het hart. En zo regeert de Heer Jezus over uw leven. En zo is het God de Vader die aan het trekken is. En het is allemaal Gods genade. En hij werkt het geloof. Gelooft zij zijn naam. Hij werkt het geloof onwederstandelijk. Krachtdadig. Dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En dezelfde kracht waarmee hemel en aarde geschapen zijn. Die kracht is nodig om een mens die verstokt is in de zonde tot bekering te brengen. Goddelijke kracht is nodig en dat doet de Heilige Geest. U ziet het toch in mensen die veranderd zijn, die tot bekering gekomen zijn. Dat is juist zo mooi als je een biografie leest, hoe iemand tot bekering komt. En hoe de Heere gewerkt heeft in mensen harten. Niet om uw eigen leven daarnaast te leggen, dat moet precies zo ook bij mij gebeuren. Maar je ziet Gods werken. Het is schitterend. En u kent ook wel mensen die een veranderd leven hebben. En anders moet u maar rondkijken in de gemeente. En bij mensen op bezoek gaan. Die kunnen het u vertellen. Wat God gedaan heeft in hun leven. Zo zie je de waarheid van Gods woord. Hij bekeert en verandert mensen. Onwederstandelijk. Nou, maar dan denkt u die thuis bent in de schrift, u denkt aan Handelingen 7, vers 51. Vandaar zegt Stefanus tot de Joden, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Nou, dan kan een mens toch weerstand bieden aan de Heilige Geest en zeggen, nee, ik wil het niet. Is dat het geval hier? Nee, dat is niet aan de orde hier. Want het was niet de werking van de Geest waarmee de Geest bezig was, het geloof te werken in de harten van die Joden. Maar het waren de werkingen in Stefanus door de Heilige Geest, waarin hij door Gods geest het evangelie verkondigde aan die Joden. En de Heilige Geest liet Stefanus met kracht spreken, maar de Joden verzetten zich tegen die werkingen van de Heilige Geest in Stefanus. De Joden verzetten zich tegen de woorden van Christus die door Stefanus tot hen gesproken hebben. Net als hun vaderen. Ook altijd de profeten afgewezen hebben. Zich verzet hebben. Jeremia stond alleen. Ezechiël werd afgewezen. En Micha die ging profeteren tegen Agab kwam in de gevangenis terecht. En Jesaja zegt wie heeft onze prediking geloofd. Het is altijd zo geweest. Mensen hebben zich verzet tegen de woorden van God. En tegen de verkondiging die de Heilige Geest hen gaf. Maar als de Heilige Geest krachtdadig in het hart gaat werken, dan verbreekt uw weerstand. De Amerikaanse baptisten die spreken wel eens, er wordt een vuurtje gestookt onder iemand. Dan gaan ze bidden, dat is hun jargon. That the Lord will light a fire underneath that person. Dat de Heer een vuur zal aansteken onder een persoon. En dan bidden ze om de bekering van een mens. En als de Heer dat gaat doen, dan is het uit met u. Maar dan begint u juist te leven door de kracht van Gods geest. Maar dan hebben we nog steeds niet die vraag beantwoord. Hoe bewerkt de Heilige Geest het geloof in harten van zondaar? Nou, de werking, de manieren waarop de Heilige Geest dat doet, kunnen zeer verschillend zijn. Er zijn bijzondere werkingen van de Heilige Geest en er is ook, als we het zo mogen noemen, de algemene werking van Gods Geest waardoor een mens tot bekering komt. Als we die bijzondere werkingen zien van Gods Geest, dan zien we dat ook vanuit het woord van God. Dat de Heilige Geest dus bijzondere wegen gebruikt. Naar zijn vrije welbehagen om mensen het geloof te leggen in het hart. Zo kan het zijn dat iemand het geloof ontvangt in zijn prilste jeugd. Er zijn voorbeelden van Obadja, de hofmeester van Achab. We zien het bij de profeet Jeremia. God had hem gekend toen hij nog in de baarmoeder was bij zijn moeder. Johannes de Doper. En zo zijn er mensen die van hun jeugd af de Heere vrezen. Dat is wel bijzonder. En daarbij moet je ook niet denken aan een kinderlijk geloof. Maar waarbij het geloof van Gods geest zo werkt dat een kind krachtige indrukken heeft van eigen verdorvenheid. En het van harte de Heere aanhangt. En dat de vruchten daarvan ook openbaar komen in het leven van dat kind. Ik heb een echtpaar gekend in Hamilton. Ze kwamen oorspronkelijk uit Barendrecht. Ze hebben een kind verloren. Ik geloof 11 of 12 jaar voordat ik er was. Maar dat kind heeft de ouders vermaand. En gewezen op de Heer Jezus Christus. Soms kan de Heer dat doen. En dat soms kan de Heer ook zo'n kind wegnemen, dat hoeft niet. Maar zo kan de Heer ook het geloof bewerken in een kind. En dat de vruchten ervan ook openbaar komen. Als u dat nou vermoedt bij een kind, dan moet u dat nooit tegen dat kind zeggen. Maar dan moet u dat kind stimuleren. Om de Heer te zoeken. Ook niet afkammen, je bent een kind, dat snap jij nog niet. Nee, bemoedigen. Heenwijzen, nooit de handen opleggen. Oh, je bent bekeerd, nee, dat past ons niet. Maar bemoedigen en bidden, dat er ook zo mag zijn. Dus ook kan de geest het geloof werken in een kind. Maar zo zijn ook andere mensen, een andere wijze waarop de Heilige Geest werkt. Dit is dat mensen diepe indrukken ontvangen van de liefde van God. Dat zij door de liefde getrokken worden om de Heere te zoeken en van hem te horen en tot hem te gaan. Dat ze onvoorwaardelijk gaan buigen voor de Heere Jezus, omdat de grote liefde Gods hen te sterk wordt. Dat wordt ook wel eens een evangelische bekering genoemd. Of dat iemand door de liefde getrokken wordt. Dat gebeurt ook. Ik meen dat u daar een voorbeeld van kunt vinden in die man Zacchaeus. Hij werd getrokken tot de Heere Jezus en wilde hem zien. Maar de mensen hadden een hekel aan hem en lieten hem niet naar voren komen. Terwijl al die mensen daar stonden langs de weg waar de Heer Jezus zou langskomen. En toen liep Zacchaeus maar een eindje vooruit. En hij klom in een boom. Want hij wilde de Heer Jezus wel zien. Eigenlijk ook wel een beetje een niet echt een eerbare positie. Voor de overste van de tollenaren. Een man met prestige en aanzien dat hij in een boom gaat kruipen. En vasthouden aan de takken om de Heer Jezus te kunnen zien. Hij liep daarmee het risico dat hij bespot zou worden. Maar hij wilde toch wel Jezus zien. En dan gaat de Heer Jezus hem voorbij komen en dan blijft de Heer Jezus staan. En iedereen blijft staan en kijkt de Heer Jezus op. En dan ziet hij Zacchaeus. Hij wist al lang dat Zacchaeus daar zat. Hij wist al lang dat Zacchaeus hem wilde zien en ontmoeten. En dan zegt de Heer: Zacchaeus, haast u en kom af. Want ik moet vandaag in uw huis blijven. En Zacchaeus haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En de vruchten van het geloof kwamen ook openbaar. Want Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik 4-dubbel weder. In de wetten stond dat je dat 2-dubbel weder moest geven. Maar Zacchaeus zei: ik geef het 4-dubbel weder. En toen zei de Heere Jezus: heden is deze huize zaligheid geschied. Nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Hij leeft ook door het geloof. Getrokken door de liefde. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest op een andere wijze het geloof bewerkt. En het kan ook zijn door een meer verstandelijk, objectief de waarheid van het evangelie te beseffen. En dat mensen, dat een mens die misschien wat meer rationeel ingesteld is, het evangelie gaat bezien en om zich heen gaat kijken en zien, maar het klopt allemaal. Zo is het. En dat ze door dat verstandelijk objectief overdenken van de waarheid, dat zij het geloof ontvangen. En dat ze zien dat de Heer Jezus alles waard is. En dan opent de Heilige Geest het hart van zo'n mens. Zo is het, meen ik, gegaan met Lydia. Onder de prediking van het evangelie opende de Heere haar hart. Paulus aan het preken en de Heere opende haar hart. En dat zij acht gaf op wat Paulus zei. En we zien het ook bij een andere tollenaar, Matthäus. Heet ook Levi. In Matthäus 9 komt de Heer Jezus voorbij. En hij zag Matthäus zitten in zijn tolhuis. Hij zegt, volg mij. En hij opstaande volgde hem. We zien verschillende bijzondere wijzen waarop de Heilige Geest het geloof kan bewerken. Maar de gewone wijze waarop de Heilige Geest het geloof bewerkt is dat het verstand verlicht wordt, zodat de zondaar overtuigd wordt van zonde en schuld. Hij ziet zichzelf in zijn walgelijke onreinheid, leegheid, schuld, dat hij God voorbij geleefd heeft. En als de verloren zoon beseft hij dat hij niet meer waardig is Gods zoon, een zoon van God te zijn. Hij ziet de vervreemding in zijn leven en de vloek die op hem rust. En als een schok beseft hij dat hij nog zonder God door het leven gaat. Terwijl hij altijd wel dacht dat het niet zo erg was met hem. Maar nu ziet hij dat het wel zo erg is. En dan kan zo'n mens niet verder. En dan komt hij in de schuld voor God. Hij beseft dat hij een vijand van God is geweest, dat hij altijd God buiten zijn leven gehouden heeft. En zo ken ik iemand in Canada die tot de bekering gekomen is met die woorden uit Jesaja 55. Het was onder een preek van dominee Baars. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, hoort aandachtig naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij, hoort, en uw ziel zal leven. En zo is deze tekst ook de tekst geweest waarmee dominee Gielen van de Hersteld Hervormde Kerk hier in Middelharnis tot bekering kwam. Jaren geleden, toen hij voor het eerst naar de kerk ging, toen heeft God hem staande gezet. En ik kwam tot bekering door deze woorden. Zo werkt Gods geest in het leven van een mens. En er wordt de rust opgezegd. En dan zegt zo'n mens, wat moet ik doen? Hoe kan ik ooit zalig worden? Zo komt er een hoog besef van God als de heilige en de volmaakte rechtvaardige. Dan ziet een mens dat hij God vertorend heeft, dat hij verdient weggeworpen te worden. Zo komt de nood in het leven. Men gaat roepen om behoud en om redding. En dan werkt Gods geest door en wordt de ziel, er wordt aan de ziel geopenbaard, de Heere Jezus Christus. En dan wordt het duidelijk dat zij die tot de Heer Jezus Christus komen, geenszins uitgeworpen zullen worden. En dat zij die dorst hebben mogen komen. En ze mogen het water des levens nemen om niet. En langs deze weg wordt de Heer Jezus Christus lieflijk en dierbaar. Zoals Petrus zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Wilt u weten of u geloof hebt? Is Christus u dierbaar? Verlangt u naar hem? Verlangt u naar zijn beeld? Hebt u hem lief? Dorst u naar hem? Beseft u, ik kan niet zonder hem. Ik heb hem lief, ik heb hem nodig. Dat is het geloof. Dan wordt een mens missend. Dan wordt een mens niet vol, maar wordt hij missend. Dan verlangt u naar Christus, u dorst naar de levende God. Psalm 42, Psalm 63, we hebben het gezongen. Zo wordt de Heer Jezus dierbaar. Zo ontstaat een begeerte naar Christus. En weet u, dat blijft het leven lang. Want u kent de volheid van Christus nog niet. Straks. Dan komt het. Maar hier werpen zulke mensen door het geloof zich neer voor hem. Getrokken door de koorden van liefde. En zo werkt Gods geest. En komen er vruchten van het geloof. Vruchten van hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Een tere vreze Gods. Hartelijke liefde tot de Heer. Een verlangen om zijn wil te doen. Om heilig te wandelen met God. En zo wordt de wil omgebogen. En het middel waardoor de Heilige Geest werkt, deze verandering bewerkt, is het evangelie. En jonge mensen, daarom, dat weten jullie wel, op de catechisatie zeggen, je moet het zelf gaan lezen, dat woord, biddend gaan lezen. Want dat is het middel waardoor je tot bekering komt. Zo was het ook in mijn leven. Toen ik naar de catechisatie ging, zei het mij allemaal niet zoveel, tot mijn schande. Maar pas toen ik het woord begon te lezen. Het is een kracht Gods. Tot zaligheid. En jonge mensen, jullie staan voor het leven. En wat zal er nog allemaal gebeuren in deze wereld? Je hebt het geloof nodig als een panzer om je heen. En dat krijg je door het woord te lezen. Door daarmee bezig te zijn. En te bidden, dan zul je de Heere zeker vinden. En zo worden mensen bemoedigd. Een zoekend mens wordt bemoedigd door de lieflijke uitnodigingen van het evangelie. U mag komen met al uw vermoeidheid en met al uw last. En Christus zal u rust geven. U mag vluchten tot Christus. U mag komen tot hem. En dat zijn allemaal oefeningen van het geloof. Voor het geloof beoefend. Want hoe zullen zij hem aanroepen, tenzij zij in hem geloven? En het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En daar staat Gods woord vol van mensen die het woord horen, dat ze hun zonden en schuld zien en vragen, wat moeten wij doen om zalig te worden? 3000 man gelijk op de eerste dag, op de Pinksterdag. En dan de stokbewaarder. En zo gaat het door. De moorman, die door het woord tot bekering kwam en door de prediking van Filippus. En daarom is het woord van de Heere zo belangrijk. En de prediking van dat woord zo belangrijk. En daarom moeten wij persoonlijk thuis zijn in dat woord. En bidden om de genade van de Heilige Geest die dat woord zal toepassen. Bid om de Heilige Geest. Want de Heer heeft beloofd dat Hij het zal geven. Sommige gebeden worden niet verhoord. En daar heeft de Heer zijn goede bedoelingen mee. Die wij niet altijd begrijpen. Maar één gebed, heeft de Heer gezegd, zal altijd gehoord worden. Als u die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zijn Heilige Geest geven hen die hem bidden. Daarom levenslang bidden om de Heilige Geest. Dat moet ik ook. En dat moeten de ambtsdragers ook. En moeten jullie ook. U ook. Allemaal. Want door de Geest verandert alles. En het is ook door de verkondiging van het evangelie dat een gemeente gevormd wordt. Daarom is de verkondiging van het evangelie bijzonder belangrijk. Dat is het hart van de kerkdienst, het hart van het gemeente zijn. De Geest bewerkt het geloof. Maar de Heilige Geest versterkt ook het geloof door het woord. Duidelijk. Heel duidelijk onder de prediking. Maar de Heilige Geest versterkt het geloof ook door de sacramenten. Want het geloof is vaak zwak. Het geloof is niet sterk en we zullen alles kunnen doen met de Here. Nee, het is vaak aangevochten. Hoe moet het gaan? Wordt bestreden, aangevochten. Het geloof is een onrustig ding, zegt Luther, voor altijd bestreden, aangevochten. We liggen op de zee van Satan, zegt de Heer Jezus. De Satan heeft u willen ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Lees de psalmen maar, vol bestrijdingen. En in die bestrijdingen moeten we steeds voedsel zoeken in het woord van God, elke dag. En daarnaast heeft de Heere ook gegeven de sacramenten. Want de Heere weet dat wij visueel ingesteld zijn. We willen graag dingen zien. En zo heeft de Heere tekenen gegeven, zegelen. Tot versterking van geloof. Wel nu dan. Ja, het accent in deze preek lag eigenlijk op het werk van de Heilige Geest. Dat is een goede zaak. Maar nu zien we dan toch verder hier. Wat zijn dan sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingesteld. Opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter verstaan, geven en verzegelen. Namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. De sacramenten wijzen u niet op uw geloof. De sacramenten wijzen u op het enige offer van Christus aan het kruis geschied. En dat de Heere de beloften geeft van vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade. Dat zijn sacramenten. In andere preken heb ik u wel verteld dat sacramenten uit het Romeinse jargon komt. Iets wat toegewijd was. Ik ga daar nu niet verder op in. Het zijn tekenen van Gods genade. Het zijn ook zegelen. Want ze verzegelen de beloften van het evangelie. De sacramenten beelden dus af en wijzen heen naar de vergeving van zonden, de rechtvaardiging door het geloof. Water wijst op reiniging, water van de doop. En brood en wijn uit het avondmaal wijzen heen naar het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus. En dan smaakt u dat de Heere goed is. U ziet het, ziet, eet, neemt. Eet en gedenkt en gelooft. Versterking van het geloof. Maar in antwoord 67 zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof opt op het offer van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen. Dus er wordt nog eens een keer benadrukt. De enige grond van onze zaligheid is het offer van Jezus Christus aan het kruis. Roemen in het kruis van Christus. Verder niets. Roemen in zijn werk. Dat ik daardoor, door hem alleen, vergeving van zonden, het eeuwige leven ontvang. En dan zegt de catechismus met sterke beantwoordingen, bewoordingen, in antwoord 67, ja, zij toch. Dat is een benadrukking. Jazeker, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in het enige offer van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Valt u het op, het wordt drie keer achter elkaar gezegd. De enige grond is het offer van Christus aan het kruis als de enige grond voor zaligheid. Niet uw goede werken, niet uw goede bedoelingen, niet uw gebeden, niet uw tranen, niets van uzelf, niet uw gemoedstoestanden, niet uw bekering, niets van uzelf. Alles, hem alleen. En dat is ook de rotsvaste grond. Daar kan een mens mee op afreizen. Niet op een psalmregel. Niet op een bepaalde gevoel. Maar op Christus Jezus alleen. Een vriend van ons is gestorven aan corona. Hij was 6 weken in het ziekenhuis. En toen hij overgebracht zou worden vanuit de afdeling naar de intensive care, de ICU. Toen schreef hij nog aan zijn kinderen, gesproken telefoon, het is goed met mij, door Christus alleen. Dat was het laatste wat ze gehoord hebben. Een maand daarna is hij overleden. Christus alleen. Daar kunt u op afreizen. Daarom mediteer over Christus. Zoek hem te kennen. Lees een goed boek over de persoon en het werk van de Heere Jezus. In de oudere theologen vindt u dat meer dan vandaag. Meditatieve boeken over Christus. En dan leest u enkele bladzijden. Het is zo stimulerend voor het geloofsleven. Steunt u erop, op die belofte van het evangelie. Kent u die gemeenschap met Christus? Nou, dan zien we tenslotte nog in 68. Hoeveel sacramenten zijn er? 2, heilige doop en heilig avondmaal. Nu zijn er gerust ook andere tekenen in de Bijbel die eigenlijk een vorm van een sacrament hadden. Wat dacht u van de boom des levens? Was een teken van het eeuwige leven. Was ook een zegel. Voor Adam en Eva, als ze trouw zouden zijn, dan zouden ze het eeuwige leven ontvangen. Of wat dacht u van de ark van Noach? Een teken van behoud. Maar de mensen hebben het niet geloofd. Wat dacht u van de koperen slang in de woestijn? Als mensen gebeten waren, moesten ze opzien. Het was een teken van genezing, ook een zegel van de belofte van redding. En zo zijn er meer zulke tekenen. Maar de schrift leert 2 sacramenten, heilig doop en heilig avondmaal. Zo zijn er anderen die willen dat we nog meer sacramenten hebben. De Anabaptisten die zeiden ook de voetwassing, Er wordt nog gepraktiseerd, er is ook een sacrament, er is geen sacrament. Wat is kenmerkend voor het sacrament? Het is door Christus ingesteld. Het heeft een teken en een betekende zaak. En er is een beloftewoord aan verbonden. Weten jullie het nog van belijdeniscategorisatie? Dat maakt een sacrament uit. Dus een voetwassing is wel een teken van nederigheid en elkaar zorgen, maar er is niet echt een belofte bij. Het is ook nooit ingesteld. Het huwelijk is wel door Christus ingesteld. En de Heer geeft ook wel beloften voor het gehuwde, maar het is niet een sacrament. Het is niet een teken, het heeft ook geen betekende zaak. En zo hebben de Romeinen ook 5 andere zaken, ook sacramenten genoemd, die het niet zijn. Ze hebben naast de doop en avondmaal, dat noemen zij mis, hebben ze ook het vormsel, een soort belijdenis voor kinderen. En dan de biecht aan de priester, de zalving aan de stervenden. En de ordening van een priester, als een priester gewijd wordt, dan noemen ze een sacrament en het huwelijk. Maar die zijn nooit door Christus ingesteld. Er zijn maar 2 ingesteld, doop en avondmaal. En zo hebben wij niets anders nodig dan doop en avondmaal. Amen. We willen zingen gemeente 119, het derde vers. 119, vers 3. Laten wij bidden en danken. Heere, heb dank voor uw heilig, onfeilbaar woord. Wat een onderwijs ligt daarin opgetast. Laten wij leerlingen zijn van uw woord. Laten wij aan uw voeten verkeren. En daar zitten en luisteren naar uw stem vanuit uw woord. En leer ons, Heere, u te volgen al de dagen van ons leven. En och schonkt gij ons de hulp van uw geest, dat die ons mocht leiden op al onze wegen en paden. En dat wij door uw geest dat ware geloof zouden beoefenen. Doe ons, Heere, dan tot u vluchten, tot u komen. En niet te kijken op wat voor wijze het ook is, maar dat wij juist bij u terecht moeten komen. En laat u ook geen bepaalde weg gaan voorschrijven, maar laten we vluchten, zo gauw mogelijk, tot de ark van het behoud. Heere God, dat we op mogen zien tot die koperen slang, dat wij mogen beseffen de waarde van de boom des levens en dat wij mogen zien op doop en avondmaal, maar daarachter op u, u alleen. Heere, gedenk ons deze week verder. Heb dank voor wat u gaf op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Geleid ons ook verder om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 138, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.